vanmiddag. Dat is het geestelijk gevaar bij succes. Het geestelijk gevaar bij succes. En de subtitel is de noodzaak van sterke benen. De noodzaak van sterke benen. We gaan even terug in de tijd. En dat is de tijd aan het einde van de richterenperiode. En in die periode verlangt het volk een koning. En dat zeggen ze ook tegen een belangrijke profeet, tegen Samuel. Wij willen een koning. En Samuel vindt dat me niks, want hij voelt dat omdat zij een koning willen, ze feitelijk God op het tweede plan stellen. Want God was hun koning, Israël was een theocratie. Maar God zegt tegen Samuel, Samuel, wees niet boos, want ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Als je in de dienst van God staat, dan kun je dingen je persoonlijk aantrekken, maar feitelijk vertegenwoordig je God. En als ze jou verwerpen, verwerpen ze God. Tenminste, als je de zuivere leer predikt. Dus God zegt, ik geef hun hun zin. Ze willen een koning, vertel wel wat het ze gaat kosten, want het zit een kostenplaats aan. En Samuel zet het uiteen en ze willen toch een koning. Nou gebeurt er wat en het lijkt ook een beetje op het getuigenis van toeval. Op een bepaald moment, er is een man die heet Kis, dit is een Benjaminiet, en hij is heel vermogend. En er ontsnappen een paar ezels en die verdwijnen. En hij roept zijn zoon Saul en de knecht van Saul en hij zegt, jongens, ga achter die ezels aan. Kijk of je ze kunt vinden. En de mannen gaan op zoek naar de ezels. En één dag vinden ze niks. Tweede dag vinden ze ook niks. Het brood is al bijna op en het is verdroogd. En dan zegt Saul, laten we weer teruggaan. Want mijn vader wordt ongerust niet meer over de ezels, maar over ons. Maar die knecht zegt, hé, wacht even, ik herken dit gebied. Hier woont een ziener, een profeet, Samuel. Laten we naar hem toe gaan. En hij heeft bovennatuurlijke informatie. Misschien kan hij ons iets vertellen over die ezels. Dan gaan ze op weg naar de plaats waar Samuel woont. En ze vragen de weg en Samuel is al op de hoogte. En dan hebben ze een ontmoeting met Samuel. En de dag daarvoor heeft God tegen Samuel gezegd, er zal een man komen, een Benjaminiet. En hij zal de nieuwe koning van Israël worden, of de eerste koning. En het gebeurt. En Saul ziet hem, of Samuel ziet hem, en hij denkt, dat is hem, zegt de Heere. En dat gaat allemaal in het geheim. En Saul die, en zijn knecht die krijgen een maaltijd aangeboden met de oudste van het dorp van Samuel. En Samuel die deelt hem in het geheim mee wat er allemaal gaat gebeuren met Saul. En de volgende dag, als Saul weet dat hij tot koning is uitverkoren door God, dan probeert hij, hij is nog helemaal overrompeld. En dan doet Samuel Saul uitgeleiden en ze gaan weg. En dan zegt de profeet, hij zegt, laat je knecht alvast vooruit gaan. En dan geeft hij Saul instructies. En dan zegt hij, je zal dat tegenkomen, je zult dat tegenkomen, dat zal gebeuren onderweg, enzovoort, enzovoort. En waarom doet God dat? Waarom zegt hij niet gewoon, nou, je weet dat je koning wordt, ik zal je roepen op een bepaald moment, dan zullen we je salven. En Saul moest weten dat wat Samuel zei betrouwbaar was. Want iedereen kan wat roepen. Als er straks hier een man binnenkomt, en ik ga weg, en je kent die man niet, en die gaat dingen beweren, weet je of het betrouwbaar is? Dat weet je niet. Dus hij kreeg allerlei tekenen. En zei Saul, Samuel tegen Saul, ik haal ze steeds door elkaar nu. En zei Samuel tegen Saul, denk erom, op een gegeven ogenblik kom je profeten tegen. En dan gaat er wat gebeuren. En Saul gaat op weg en al die tekenen die Samuel had voorzegd, die gebeuren voor zijn ogen. En dan ontmoet hij de profeten. En dan komt hij met die profeten in aanraking en dan gebeurt er iets. Want de geest van God op die profeten komt ook over Saul. En hij gaat profeteren. En dat had Samuel voorzegd, want wat had Samuel gezegd? Als die profeten tegenkomt, dan zal de geest van de Heer u aangrijpen en u zult met hen, dat zijn die andere profeten, in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden. Weet je nog de vorige preek? Mozes werd een ander mens door de geest. Petrus werd een ander mens door de geest. Vrijdagavond hoorde ik het getuigenis van een jonge man, zwaar verslaafd, dakloos, zwerver, die nu in de gezondheidszorg werkt en criminelen begeleidt. Veranderd door de geest van God, een andere mens, dat is de kracht van de geest van God. En dat gebeurt ook met Saul. Saul wordt een ander mens door de geest. Ja. Nou, op een bepaald moment dan wordt het volk bijeengeroepen. En Saul wordt ook geroepen en dan wordt er geloot, maar God heeft alles onder controle. En van al de stammen wordt de stam van Benjamin uitgekozen. En van al de geslachten wordt het geslacht van Kis en dus van Saul uitgekozen. En het lot valt op Saul. En waar is Saul? In geen veld of wegen te bekennen. Waar zit hij? Achter het pakgoed. Want hij is verlegen. Hij is nederig. Hij komt niet meteen zo, zoals je in die films wel eens ziet, zo aanlopen van, hier ben ik, de nieuwe koning. Ook al was hij heel groot. Hij is verlegen. Hij is bang. En dan zie je hoe de mensen reageren. Samuel die zegt, hij is de koning en hij zalft Saul. En een hele hoop mensen die erkennen dat en dappere mensen gaan achter Saul aan, want ze weten hij is onze nieuwe koning, maar er staat er, er zijn ook nietswaardige lieden, nietswaardige, en die hebben kritiek. Die hebben alleen maar kritiek. En die laten Saul voor wat het is. Dat heb je ook in onze tijd. Er zijn hele programma's en daar kijken mensen naar. Er zijn populaire programma's, zit er een oud mannetje de hele tijd te mopperen en op alles wat succes heeft, dat loopt hij af te kraken. Daar wordt hij behoorlijk voor betaald. En mensen vinden het geweldig. Vinden het fantastisch. Ja. Maar de dapperen gaan met Saul mee. En dan gebeurt er wat. Dan wordt Jabes belegerd. Een klein plaatsje in Israël. Het wordt belegerd door de Ammonieten. En Nagas, dat is de overste van die belegering, die koning van de Ammonieten, is ziek en bezeten. Want wat doet hij? Hij heeft Jabes omsingeld met zijn troepen. En Jabes zegt, we willen ons wel overgeven als er geen hulp komt binnen zoveel dagen. En dan zegt Nagas, dat is goed, maar als smaad zal ik bij alle mannen het rechteroog laten uitsteken. Dan ben je ziek. Dan ben je bezeten. Goed, een bode komt bij Saul en dan staat er iets heel moois. Saul hoort dit bericht en hij ging een vergadering beleggen. Nee, weet je wat er staat? Toen greep de geest des Heren Saul aan. Hij werd verbolgen in de geest, dat gebeurde bij Jezus ook. Boos in de geest, kwaad in de geest. Hij dacht, dit gaat niet gebeuren. En hij is met runderen bezig, maar hij is zo gezalfd en zo. Hij hakt het rund waar hij mijn ploeg is, hakt hij in stukken. Die bebloede stukken verdeelt hij in 12. Hij haalt mensen en hij zegt met het bebloede stuk, hij zegt, dit gebeurt met het vee van de mensen die niet met mij uittrekken om Jabes te bevrijden. Dat zie ik Rutte niet doen, dit. Maar dat is gezalfd leiderschap. Dit is gezalfd leiderschap. Want God is geen genocide God, hè? Dat zie je in het Oude Testament, hè? Heb je wel eens kritiek gehoord dat God genocide toepaste op de inwoners van het beloofde land? Ik ga er een keer over preken. Weet je wat die mensen deden? Misselijkmakend. Waren bezeten volkeren. Bezeten. En de bewijzen zijn archeologisch aangetoond hoe bezeten ze waren. Maar goed, ik mag niet afdwalen. Saul verlos Jabes. Saul verlos Jabes. Geweldig, door de geest van God. Saul is een ander mens geworden. Maar. Er is een andere verandering die plaatsvindt in Saul. Niet alleen wordt hij veranderd door de geest, maar Saul krijgt succes. En het succes dat stijgt hem naar zijn hoofd. Hij krijgt applaus. En wat is het moeilijk om met roem om te gaan? Wat is het moeilijk als er alleen maar mensen om je heen komen omdat je succes hebt en die je geen tegengas geven, die je niet op je plaats wijzen. Denk aan de bekende sterren, onze muzikanten uit de afgelopen decennia. Er zat een hele groep mensen om hen heen, maar niemand dorst ze de waarheid te zeggen. Het waren allemaal ja-knikkers. En die artiesten gingen in hun eigen roem geloven. En Saul ging ook in zijn eigen roem geloven. En hij dacht, ik ben eigenlijk toch wel bijzonder. Ik heb Jabes toch maar mooi verlost. En hij werd toegezongen als hij terugkwam van de strijd. En had je aan weerskanten zongen vrouwen hoe geweldig die was en hoeveel die er wel niet verslagen had. En het was toch wel een prettig gevoel. En als hij kwam, vroeger keken ze niet echt naar hem. Maar als hij nu kwam, alle ogen waren op hem gericht. En hij werd hoogmoedig. En hij ging een fout maken in zijn hoogmoed. Want hij begon de gunst van mensen belangrijker te vinden dan de gunst van God. Hij vond het belangrijker wat mensen over hem dachten en wat van hem vonden dan wat God van hem vond. En dat is het begin van de ondergang, van het einde van elke bediening. Elke man of vrouw van God die het applaus of die de adhesie van de mensen om hem heen belangrijker vindt dan het doen van de wil van God, is in grote problemen. En hij kwam in grote problemen. En op een dag dan moet hij wachten op Samuel, want Samuel moet een offer brengen. En hij ziet op een gegeven moment, het duurt lang en de strijd is hevig en ze kunnen uitkijken op het leger van de vijand. En er lijkt geen einde aan te komen aan het leger. Het is huge, het is groot. En mensen die trekken het niet meer. Sommigen die worden bang en die vluchten weg. En hij ziet zijn eigen leger helemaal krimpen. En hij denkt, mijn gunst, ik moet op Samuel wachten, dat doe ik niet. Ik hou geen man meer over. En hij luistert niet. En hij brengt zelf het offer. Want hij vreesde de mensen meer dan dat hij God vreesde, Samuel. En het proces zet hij voort. Want op een bepaald moment, dan heeft Israël een strijd met Amalek. En Amalek moet met de ban geslagen worden. Ook het vee moet met de ban geslagen worden. Het mag geen buit zijn, geen bezit. En daar komen de mensen bij Saul. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar ik stel het me zo voor. En ze hebben dat vee, ze hebben Amalek verslagen en mensen met de ban geslagen, maar de koning niet, al fout. En ook vee laten ze leven. En wat zullen ze gezegd hebben? Wat zullen ze gezegd hebben? Hey Saul, heb je dat vee gezien? Prachtig vee. Heb je gezien hoeveel? Die oude gek, die wil dat we dat doden en er niks mee doen. Hij spoort niet hoor. Weet je wat we doen? We nemen hem in de maling. We pakken gewoon wat kreupel vee en we doen zogenaamd of we een offer brengen. Daar trapt die oude gek wel in. Mooi niet. Samuel is een profeet. En Saul komt met het smoesje bij Samuel. En zegt Samuel, oh ja, heb je alles met de ban geslagen? Heb je gedaan wat God gevraagd heeft? Waarom hoor ik dan vee in mijn oor? Dacht je dat Samuel vee kon horen? Dat hadden ze al lang verwijderd, maar hij is een profeet. En Saul verspeelt. Saul verspeelt zijn koningschap. Ik heb hier geschreven. We zien in hoofdstuk 10 nog hoe Saul verlegen zich verstopt voor de mensen. Dat zien we in hoofdstuk 10. En in hoofdstuk 15, wat doet hij? Hij richt voor zichzelf een gedenkplaat op. Ik Saul, kijk even naar mij. Dit heb ik allemaal gedaan voor Israël. Zie het grote verschil? 5 hoofdstukken verder. Eerst kruipt hij achter het pakgoed. En durft hij nauwelijks naar voren te komen. Dat is op zich geen verkeerde houding. Maar 5 hoofdstukken verder maakt hij voor zichzelf een gedenkteken. Wil je falen in het koninkrijk van God? Of wil je niet succesvol zijn? Zoek je eigen eer. Gegarandeerd, vroeg of laat. Je zal even succes hebben als je handige jongen bent. Maar je gaat uiteindelijk, ga je er onderdoor. En wellicht dat je zelfs je geloof verspeelt. Je redding. Hoor wat Jezus zegt. Laten we daar een les uit trekken. Jezus zegt dit. Eer van mensen behoef ik niet. Ik hoef geen eer van mensen. Maar ik ken u. U hebt de liefde Gods niet in uzelf, zegt hij tegen zijn toehoorders. Zo belangrijk. Eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u. U hebt de liefde van God niet in uzelf. Met andere woorden, Jezus zegt, jullie motivatie is de eer van anderen. Maar je motivatie is niet de liefde van God die je drinkt. Je wordt niet door Gods liefde gedrongen. Je doet iets om eer te ontvangen. Daarom zegt Jezus, als je een aalmoes geeft, doe het in het verborgene. Als je bidt, doe het in het verborgene. Als je vast, laat het dan niet zien. Zoek de eer die van God komt. Jezus zegt, eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u, heb de liefde Gods niet in uzelf. Paulus zou zeggen, de liefde van Christus die drinkt me. Dat was wat Paulus in beweging bracht. Ik moet niet uitwijken, Jezus zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt mij niet aan. Indien iemand anders komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Wie is die ander die ze aan zullen nemen? Die in zijn eigen naam komt. Wie is dat? Ik ben het niet. Dus dat scheelt weer in je antwoord. De antichrist. Die gaat komen in zijn eigen naam. En die gaat iets doen voor het Joodse volk, en met name voor de orthodoxe Joden, waar ze niet van hebben durven dromen. En ze mogen hun tempel bouwen. En hij brengt vrede. En zij denken, dat is de Messias. Want hij brengt vrede en hij laat ons de tempel bouwen. Jezus zegt, als er een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. Het gaat gebeuren hoor. Ik hoop niet dat wij er getuigen van zullen zijn. Anders hebben we iets fout gedaan. Dan zegt Jezus dit, hoe kunt u tot geloof komen, u die de eer van elkaar behoeft en de eer die van de enige God komt niet zoekt. Hoe kun je tot geloof komen? Weet je wat Paulus zei? Paulus heeft buitengewone ervaringen gehad met God. Deed wonderen en tekenen. Ongelooflijk, is nooit voorgekomen in de geschiedenis van de kerk. Maar wat zegt hij? Daarom heeft God mij een doorn in mijn vlees gegeven. Omdat ik me niet te veel zou verheffen. Een engel van de Satan die me slaat. Nou, je mag erover speculeren wat je wil en iedereen heeft zijn best gedaan. Geloof me, het was iets wat Paulus nederig hield. Het was geen letterlijke doorn, was ook niet een demon die iedere keer eraan kwam en Paulus een paar knallen verkocht. Het was iets, dat is Joodse beeldspraak. Maar hij had iets waardoor hij leed en waardoor hij zich niet verhief. Want wat Paulus deed, man, ik weet niet hoeveel ermee om kunnen gaan. Ik weet ook niet hoeveel mensen gevallen zijn die een bijzondere bediening van God hadden. Een bijzondere salving op hun leven hadden. Zodat iedereen echt vol verbazing en met een licht ontzag naar ze keek. Maar ze konden de salving niet dragen. Omdat ze hoogmoedig werden. Ongezeggelijk. Ik zal jullie heel eerlijk vertellen. Mijn geestelijke vorming is meer gediend door mijn mislukkingen en mijn falen en mijn onvermogen en het ook beleiden voor God dan mijn zogenaamde successen als die er al zijn. Want het houdt je nederig. Ik leid echt niet aan een minderwaardigheidscomplex hoor. Vraag maar aan Marion. Maar ik weet dat ik zonder God niets kan doen. En u ook niet. Ook niet. Er zitten mensen die denken dat ze heel machtig zijn. Maar ze kunnen van het een op het andere moment gewoon sterven in hun bed. Zoals de rijke dwaas dacht dat hij het voor elkaar had. Nog grotere huizen, visie, nog meer bezit, nog meer bezit, nog meer bezit. Hé, ik hoef me niet meer druk te maken, ik heb het onder controle. En wat zegt Jezus? Dwaas, deze nacht eist God je ziel. En wat heb je? Wat heb je? Alle roem is uitgesloten. Leer nederig te zijn. En nederig, nogmaals, is niet hè, kruiperig. En je mening niet durven zeggen. En geïntimideerd zijn. En nooit wat zeggen. Nee, maar nederig is iets in je hart weten wie je bent. Zonder Gods genade. En in je hart weten wie je bent. Dankzij Gods genade. Dan ben je nederig. Dan ga je niet stoer doen. Zoals Nebukadnezar, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Die man heeft nog nooit een steen getild, volgens mij. Maar het was het Babel dat hij gebouwd had. Lichtdrager Lucifer stond heel hoog in de hiërarchie, was niet hoog genoeg. Hij zou boven God zijn troon vestigen. Niet alleen aan de Allerhoogste gelijk worden, nee, hem overtreffen. Koning Saul. Later werd het nog pijnlijker voor Saul. Toen hoorde hij deze, die heeft in de top 10 gestaan, geloof ik. Als ik me goed herinner, in de jaren 60. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. En wat zei Saul? Oh, dat maakt niet uit. Als de vijanden van de Heer maar worden verslagen. Nee, zijn hart kromp in één. Want weet je nog wat we gezegd hadden? Saul vond de eer van mensen belangrijker dan het doen van de wil van God. En daar begint het. Daar worden we kwetsbaar. Dan worden we gemanipuleerd. Dan zegt de gemeentelid, oh broeder, als je dat nog één keer zegt, als je daar nog één keer over preekt, zie je me niet meer. Nou, en wat zegt die broeder dan? Als het goed is, auf Wiedersehen. Want we moeten ons niet laten intimideren. Mag je een voorganger niet corrigeren of een bijbelleraar of even? Tuurlijk. Maar toon het wel aan vanuit het woord en doe het onder vier ogen alsjeblieft. Ga niet schreeuwen tijdens de samenkomst. Alle roem is uitgesloten. Laten we nederig blijven. Vrijmoedig, dapper, maar nederig van hart. We gaan afronden. Ik heb het keurig gedaan, dacht ik. God, de juiste prioriteit in de Heilige Geest is God behagen. Ik heb geschreven succes. In de bediening of roeping is mooi, maar het is niet het allerbelangrijkste. Weet je wat het allerbelangrijkste is in je christenleven? Dat is het doen van de wil van God. Of het nou groots is of klein of nauwelijks zichtbaar, maar doe de wil van God. Ook in het verborgene. Laat dat je hoogste roeping zijn. Jezus zei, ik doe altijd wat hem behaagt. Mijn eten en drinken is de doende wil van mijn God. Dat moet ook onze houding zijn. Ga niet voor applaus. Ga niet voor je reputatie. Wel eens van Edwin van der Sar gehoord? Staat niet in de Bijbel. Hij heet nu Edwin van der Spar, had ik, hè? Edwin van der Spar. Geweldige keeper van Ajax. Heeft mede geholpen dat Ajax grote prijzen heeft gepakt. Hij zat in het management een aantal succesjaren. Anderhalf, twee jaar gaat het niet zo voor de wind. En hij moet zijn biezen pakken. Want de roem van mensen is van korte duur. Je wordt maar kort bewierookt. En daarna mag je weg. Eer van mensen, zegt Jezus, hoef ik niet. Hij weet hoe we zijn. Nu krijg je nog staande ovatie. Een week later spugen ze je uit. Stappen ze over je heen. Daarom leert de Bijbel ons dit. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Sorry. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Je hart bewaren. Dat is het belangrijkste. Ook in de eindtijd. Jezus leert wat baat het een mens als hij de hele wereld weet te winnen. En aan zijn ziel schade leidt. Bedenk, de ziel is eeuwig. Je aardse bezittingen niet. Goed, laten we afronden met gebed. Vader, dank u wel voor het voorbeeld van koning Saul. Niet om wat er gebeurd is, maar dat we er lering uit kunnen trekken. Vader, er zijn momenten in ons aller leven geweest, ook bij de kijkers thuis, dat we wanhopig waren, dat we bang waren, onzeker, dat we blij waren dat we geen gekke dingen hebben gedaan misschien. En toen waren we heel dicht bij u. Toen hadden we u zo hard nodig. Maar als het goed gaat, Vader, als die enge dingen, nare dingen er niet meer zijn, en het gaat voor de wind, en we gaan zelfs succes oogsten en waardering oogsten overal waar we komen, dan wordt het een gevaarlijke zaak, Vader. Want dan lijkt het wel of we alweer vergeten zijn hoe zwak we waren op bepaalde momenten in ons leven. Hoe we het helemaal niet konden in eigen kracht en hoe u genadig was en andere mensen op ons pad bracht. Familie, vrienden, kennissen. Heer, leer ons zachtmoedig te zijn of te worden en nederig van hart. Leer ons vrijmoedig te getuigen, maar dat we niet opgeblazen zijn, niet stoer doen, ons niet groter voordoen dan we zijn. Want we leven allemaal vanuit uw genade alleen. Nogmaals, Heren, geef ons sterke benen die in tijden van tegenspoed, maar ook in tijden van grote voorspoed en grote waardering gewoon op aarde staan. Sterke benen die al die dingen gewoon kunnen dragen, omdat ze weten dat het alles genade is. Amen.